Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we vervolgen het boek verder van Pater Goltman, de titel In de schaduw van zijn vleugels, een Franciscaan bij de SS. En we zijn gekomen in het vijfde hoofdstuk, Op leven en dood. En we zijn met Pater Goltman, die toen nog seminarist was, op mars doorheen Rusland. Uiteindelijk kwamen we bij ons bataljon. Op een van de eerste avonden kwam een soldaat die ik niet kende naar mij toe. Hij wilde mij onder vier ogen spreken. We gingen naar buiten waar niemand ons kon zien. Heer korporaal, er zijn papieren over u aangekomen van een SS-politiedivisie. De bewakingsambtenaar, zoiets bestond in de Weermacht, laat u in de gaten houden. Ze moeten u ook aanvullende vragen stellen. Uw post wordt gecontroleerd. Wees alstublieft voorzichtig. Waarom waarschuw je mij hiervoor? Vroeg ik achterdochtig. Het antwoord was bemoedigend. Ik was aanvoerder bij de katholieke jeugdbeweging en u bent toch zeker Franciscaan? Vreugdevol omhelsde ik hem. Wij werden goede vrienden. Ik maakte me niet te veel zorgen, want ik was er allang aan gewend mij tot over mijn oren in de nesten te werken. Maar ik merkte al gauw dat ze bewijsmateriaal aan het verzamelen waren. Niet alleen mijn post werd geopend, maar 's avonds kwamen ze vaak met meerderen tegelijk naar mijn kamer. Er zat er altijd eentje bij die zich dan wat verdekt opstelde en van alles opschreef. Dan stelde men mij allerlei vragen, hoe ik over de SS dacht, of ik ooit van concentratiekampen had gehoord, daar wist ik op dat moment werkelijk nog niets van, wat ik over Rosenberg, mythe van de 20e eeuw, dacht, en nog veel meer. Daarover kon ik hen gedetailleerd informeren. Het deed mij groot genoegen om deze jongens dingen te kunnen vertellen waar ze niet het minste idee van hadden. De vaak grote groep aanwezigen bij dit soort gesprekken kon hiervan alleen maar profiteren. Hoe dankbaar was ik opnieuw voor mijn vorming bij de Jezuïten, waar ik had leren debatteren. De zaak werd nog interessanter toen ik, met de hulp van een geweldige militaire parochiepastoor, een kleine drukkerij kon vinden met een drukmachine met westerse drukletters. Nu konden er tienduizenden flyers worden gedrukt. Als hospitaalsoldaat moest ik de eenheden bezoeken die nogal ver van elkaar verwijderd lagen. Niemand was in staat om te bepalen hoeveel tijd ik besteedde aan het reizen. Dit gaf mij genoeg ruimte voor andere, meer belangrijke dingen. Vaak moest ik 's avonds in het donker vertrekken. Ze konden maar niet begrijpen hoe er stapels pamfletten met preken van gerenommeerde Duitse bisschoppen in de Duitse stellingen terechtkwamen. Het verhaal deed de ronde dat de Russen alles 's nachts door speciale troepen in onze linies ropten. In november en december waren er zware gevechten. Mijn divisie was ingedeeld bij de troepen die vanuit het zuiden en daarna vanuit het oosten Moskou moesten omsingelen. Wij kwamen bij Tula, toen plotseling totaal onvoorzien de Russische winter inviel. Met temperaturen van 40 graden onder nul raakten onze troepen totaal verlamd. Geen tank kwam meer vooruit. Geen kanon loste nog een schot. Onze voertuigen werden opgeblazen en wij moesten ons terugtrekken naar onze uitgangsposities. Maar dat lukte slechts enkelen van ons. Wij betaalden een hoge prijs voor deze mislukte actie. Doden, gevangenen en het verlies van onze uitrusting. Velen beseften dat dit de ommekeer van de Russische veldtocht inluidde. Op 24 december gebeurde er iets onvergetelijks. We waren, na een verschrikkelijke tocht van 500 kilometer, doodmoe aangekomen in een reusachtig lang straatdorp genaamd Karachev. Het Weermachtrapport noemde zoiets een doelgerichte en succesvolle terugtrekking naar betere posities. Als door een wonder arriveerden er die middag een paar vrachtwagens uit Duitsland. Ze hadden de lange afstand afgelegd en vervoerden een groot aantal kerstpakketten. Er zaten zelfs kaarsen en kerstboomversiering bij. Snel decoreerden we een grote boom die in de dorpsstraat voor een school stond. We openden de pakjes en genoten van alle verrukkelijke dingen die erin zaten. Maar plotseling werden we, op minder dan 2 kilometer afstand van ons vandaan, belaagd door hevig artillerievuur. Het was groot alarm. Iedereen moest zich zo snel mogelijk klaarmaken om actie te ondernemen. Er was geen tijd meer om kerstmis te vieren. Gooi er benzine overheen en steek het in de hens, was het bevel. Dat was echt zonde. In plaats daarvan haalden we de vrouwen en kinderen uit hun hutten en schonken hen deze voor hen onbekende rijkdommen. Eén soldaat stak zelfs de kaarsen in de boom aan. Terwijl de verbaasde bevolking zich te goed deed aan de inhoud van onze pakketten, maakten wij onze gevechtsuitrusting klaar. Ondertussen klonk uit vele kelen het onsterfelijke Stille Nacht, Heilige Nacht. De orgelmuziek werd verzorgd door het kanonnengeweld aan beide kanten. Een echt gedenkwaardig kerstfeest. Na deze ongelukkige veldtocht bereikte onze eenheid Orel. Aan de oever van de rivier, die door deze grote stad stroomde, richtte ik op oudjaarsavond een EHBO-post in voor de troepen. De Russische familie in het houten huisje, er waren geen andere huizen in de stad, die mij onderdak verleende, was verbaasd dat ik een kruis neerzette en een Mariabeeld en een kaars. Dat deed ik altijd zodra ik mij ergens vestigde. Al snel knielde de hele familie elke dag neer bij mijn huisaltaar.
Thank you.
Gedurende de paar weken dat wij ons in deze stad ophielden, gebeurden er twee dingen waar ik jullie kort over wil vertellen. Voor de stad lag op ongeveer 2 kilometer afstand een groot militair ziekenhuis op een heuvel die door de Duitse Weermacht was ingenomen. De Russen hadden, ook op ongeveer 2 kilometer afstand, de stad omsingeld. Zij lagen in de diep besneeuwde wouden. De metershoge sneeuw veranderde in ijs, maakte elke gevechtshandeling onmogelijk. Omwille van de aanwezigheid van vele burgers onthield de Russische artillerie zich van beschietingen. Er lag ook een ring van Duitse panzervoertuigen rondom de stad. Elke paar dagen moest ik over de besneeuwde hellingen naar het ziekenhuis om nieuwe materiaal in te slaan, zoals verband en medicijnen. Op 5 januari ging ik 's ochtends tegen 9 uur op weg. Het was ongeveer een half uur lopen. Het was een zonnige winterdag. Alles was gehuld in een witte mantel van maagdelijke sneeuw die in de voorgaande dagen was gevallen. Ik was ongeveer halverwege toen ik in het bos een klok hoorde luiden. Dat kon niet waar zijn. Voor het eerst sinds ik in Rusland was, hoorde ik het geluid van klokkengelui. Het was niet luid, maar wel helder en uitnodigend. Daar moest een kerk zijn. Vol vreugde en mij niet bewust van enig gevaar dat in het woud op mij wachtte, ging ik op het geluid af. Ik liep op een smalle veldweg waar ik aan beide zijden werd ingesloten door de sneeuw. Ik bemerkte niet dat de weg door vele voetstappen was uitgesleten. Na ongeveer 800 meter zag ik midden in het bos een begraafplaats. In het centrum ervan stond een klein houten kerkje. Op het dak zag ik het klokje dat mij geroepen had. De kerkdeur was gesloten, maar aan de achterkant zag ik een klein aangebouwd huisje waar een deur open stond. Ik ging naar binnen en bevond mij in een soort keukentje. Een oude vrouw stond bij het vuur, maar toen ze de Duitse soldaat zag, vloog ze de naastgelegen kerk in. Ik volgde haar en stond toen plotseling oog in oog met een oude priester met een witte baard. Hij stond op het punt om in het schijnsel van vele olielampen te gaan zingen en bidden voor de iconostase. Hij zag mij, maar ging onverstoorbaar verder met zijn heilig dienstwerk. Ik ging op de grond zitten en genoot van het vrome uurtje, terwijl de vrouw mij angstig in de gaten hield. Eindelijk was het gebed klaar. De priester kwam naar me toe, maar ik verstond geen Russisch. Hij probeerde het met Grieks. Chaire, zei hij. Dat kon ik beantwoorden. Om hem te laten zien wie ik was, haalde ik uit mijn identiteitsbewijs enkele foto's van mezelf in habit tevoorschijn. Hij bekeek ze en hield ze naast mijn gezicht. Toen omhelsde hij mij hartelijk. Een gesprek voeren wilde niet echt lukken, maar hij nam mij mee naar de keuken. Daar was thee en brood, dat met een soort vet besmeerd was. Het was een ongelooflijk uurtje. Maar plotseling stormden enkele Russische soldaten naar binnen met hun geweer in de aanslag. Er volgde een lange, snelle en opgewonden discussie. Ik moest mijn foto's opnieuw laten zien. Ze gingen van hand tot hand. Daarbij hoorde ik meermaals het mij welbekende Russische woord voor monnik. Het lijkt haast ongelooflijk, maar 2 soldaten van een hogere rang namen mij mee. Wij liepen opnieuw de smalle weg af, nu in tegengestelde richting. Pas nu zag ik de goed verstopte tenten van de soldaten onder de struiken. Ze hadden mij dus gezien en mij gewoon laten passeren. Bij de bosrand wezen ze mij allebei op het ziekenhuis bovenop de heuvel. Aan het Rode Kruis op mijn mouw leiden ze af waar ik thuis hoorde. Ongedeerd kwam ik bovenaan. Bij een tweede ervaring ging het er niet zo vriendelijk aan toe. 'S middags en 's nachts had het opnieuw ononderbroken gesneeuwd. Alles was bedekt. Zoals altijd moest ook nu de hele bevolking meehelpen met sneeuwruimen. Er waren echter alleen maar ouderen, vrouwen en kinderen in de stad. Er waren geen mannen meer. Die zaten allemaal in het leger. Ik liep net door een van de grote straten waar honderden, vooral oude mensen, sneeuwruimden. Verderop zag ik een woedende groep soldaten in gesprek met 3 kinderen die zeker nog geen 14 jaar oud waren. Een van hen was een meisje. Een goed Russisch sprekende soldaat legde de eerste luitenant uit. Die willen niet werken voor de vijand. De luitenant was zeer verontwaardigd en beval de kinderen op te hangen. Er stond een voertuig onder een daarvoor bestemde boom, maar de tak was nog altijd te hoog. Toen zagen ze mij aankomen. U daar, u bent lang. Klim op de wagen en hang die 3 op. Langzaam klom ik op het voertuig. Wat moest ik nu doen? Terwijl ik op zoek ging naar een stevig touw, had ik tijd om na te denken. Ik werd bevolen op te schieten. Toen ik weer helder kon denken, zei ik: Heer eerste luitenant, als hospitaalsoldaat ben ik niet bereid om kinderen te vermoorden. Dat is weigering van een bevel, brulde hij. Als u niet onmiddellijk doet wat ik zeg, dan hang ik u als eerste op. Ik verroerde mij niet. Hij gaf de sprakeloos toekijkende soldaten het bevel mij als eerste op te knopen. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Niemand maakte aanstalten om hem te gehoorzamen. De officier raakte buiten zichzelf van woede. Hij schreeuwde: Muiterij, ik breng jullie allemaal voor het oorlogstribunaal. Op dat moment klonk het geronk van een auto. Wie was dat? De generaal die mij kort daarvoor het IJzeren Kruis had opgelegd, toen hij had gezien hoe ik de gewonden uit het vuurgevecht had gered. Hé, wat doet u daarboven? Ik riep: Herr generaal, hemelvaartscommando, ik ga u vooruit, naar boven. Nu stapte hij uit en vroeg wat er aan de hand was. Enkel een knipoog. De eerste luitenant moest in zijn jeep instappen. De generaal wisselde geen woord met hem. Later hoorde ik op kantoor dat de eerste luitenant was overgeplaatst naar een andere eenheid, een stafcompagnie. enkele dagen daarna werd ik naar een bijscholingscursus voor hospitaalsoldaten gestuurd, niet ver van het front. De cursus vond plaats in een groot schoolgebouw, een soort houten barak. Er waren ongeveer 40 deelnemers. Onder hen waren verschillende reeds opgeleide hospitaalsoldaten. Anderen beschikten over geen enkele vakkennis. Ik was de enige student in de groep. Wat mij het meest verbaasde, waren de heren doktoren die ons gedurende 3 weken les gaven. Ik zeg opzettelijk heren doktoren, want voordat ze hiertoe werden opgeroepen, waren zij hoofdarts of professor op een medische faculteit. Het niveau van het onderwijs kwam daar dan ook mee overeen. Er ging een grote poster van het menselijk skelet met de Latijnse namen van ieder bot. Dat moesten wij allemaal uit het hoofd leren. Een apotheker leerde ons de Latijnse en vaak Griekse namen van de medicijnen, net als vele lange chemische formules. Ik vond het allemaal geweldig, want vanwege mijn academische vorming waren al deze termen mij vertrouwd. Ik vroeg me wel af hoe al die arme plattelandsjongens zich deze kennis eigen moesten maken. Toen het examen kwam, was het theoretische deel natuurlijk een catastrofe. Toen ik aan de beurt was en mijn antwoorden oplepelde, zei de divisiearts: "U bent toch zeker student medicijnen?" Ik antwoordde: "Ik ben inderdaad student, maar in de theologie." Ze waren stom verbaasd. Na een kort overleg werd ik bevorderd tot onderofficier. Dat betekende ook overplaatsing van infanterie naar artillerie. De artillerieafdeling lag enkele kilometers achter het front. Ik moest dagelijks een groot gebied verzorgen. Aangezien de arts van de afdeling op vakantie was, genoot ik veel vrijheid. Vaak moest ik naar de afgelegen ziekenhuizen om er zieken of gewonden naartoe te brengen. Bijna overal kwam ik priesters tegen die daar als hospitaalsoldaat werkzaam waren. Van hen ontving ik de Heilige Communie. Niet zelden werd ik door lokale bewoners meegenomen naar gewonden die waren geraakt door granaatscherven. Daar kreeg ik dan van dankbare mensen allerlei lekkers toegestopt. Ik moet daar iets hebben opgelopen, waardoor ik helemaal onder de uitslag kwam te staan. Ik was een week ziek en kon niets binnenhouden. Daar kwam nog bij dat ik voortdurend misselijk was en hoge koorts had. Hierdoor liepen kracht en lichaamsgewicht snel terug. Ik werd naar het hoofdkwartier gestuurd en van daaruit werd ik met een vliegtuig, een oude JU, naar Duitsland vervoerd. De JU vloog zo laag dat ik er bang van werd. Men vertelde mij dat dit nodig was om onder de radar te blijven, zodat we niet zouden worden opgemerkt door de vijand. Niet ver van Smolensk werden we overgebracht naar een transporttrein voor zieken en gewonden. Deze bestond uit een eenvoudige, onverwarmde veewagen waarin wij in de bittere kou op een dunne laag stro lagen. Omdat de transporten richting het front voorrang kregen, stonden we meermaals dagenlang op een zijspoor te wachten totdat het hoofdspoor weer vrij was. Het eten werd uitgedeeld in emmers. Ik was echter zo ziek dat ik niets kon eten. Maar het ergste waren nog wel de luizen. Wij hadden hen niet, maar zij ons. Het verband van de zieken dat al dagen niet was verwisseld, zat er vol mee. Het stro was een ideale verblijfplaats voor dit bijtende ongedierte. Daar kwam nog de onvoorstelbare geur van bevroren ledematen en gestorven lichamen bij. En dat allemaal in dezelfde wagon. Eindelijk, na 3 weken, waren we in een stad in het zuiden van Polen. Daar wachtte ons de hemel. Een schoon ziekenhuis met wit overtrokken bedden en levende engelen, de zusters. Wij werden ontluist, kregen schone kleren, witte hemden en voelden onszelf nu ook als engelen. Alleen de vleugels ontbraken nog. Het was iets ongelooflijks om na vele maanden weer in een schoon bed te liggen. Er was goed en licht verteerbaar voedsel dat ik kon verdragen en er waren artsen die voor ons zorgden. Ik had bijzonder veel geluk, want de zuster die voor ons zorgde stelde zich voor als diakones. Ze bracht mij een boek van het Kreuz Verlages Stuttgart, de geschiedenis van de verloren zoon. Ik las het uitstekende relaas telkens opnieuw, en niet zonder tranen. Het ziekenhuis stond in Rosenheim. Ik werd opgenomen in het 2e reserveziekenhuis, dat in een grote school was ondergebracht. Hier beleefde ik opnieuw hoezeer ik door de voorzienigheid werd geleid, want de zusters kwamen uit een katholieke orde. De pater Kapucijn uit München, die ons verzorgde, pater Beninius, was nog zachtmoediger en goedhartiger dan zijn naam al deed vermoeden. 200 meter van het ziekenhuis vandaan stond de Kapucijnenkerk, die ik al 1 week na mijn opname elke ochtend stiekem bezocht. Om 5:30 ging ik achter de deur van het huis staan. Toen de zusters mij daar om 6:00 in de heilige mis zagen, waren ze verbaasd, omdat ik geen toestemming had om het ziekenhuis te verlaten. Ik had echter veel geluk met de hoofdarts, dokter Drexel. Hij was niet alleen een goede arts, maar ook een evangelische christen. Met hem heb ik in de maanden die volgden, gedurende vele avonden, intensieve gesprekken en heftige discussies gevoerd. Hij raadde mij aan om me door predikant Meyer een stapel boeken over de begingeschiedenis van het christendom te laten brengen. Na enkele maanden had ik me ingewerkt in de geschiedenis van de kerkvaders van ons geloof: Justinus, Tertullianus, Hippolytus en Cyprianus, Ambrosius en Augustinus, en dan nog de Griekse vaders. Ik verslond het allemaal, vaak in de grondtekst. Een totaal onbekende geestelijke wereld ging voor mij open. Avondenlang deelden dokter Drexel en ik, vaak samen met pater Beninius, over deze spirituele rijkdommen. Ik maakte ook kennis met leden van de derde orde van Franciscus. Ook dit was een blijde gebeurtenis. Hier vond ik werkelijk toegewijde christenen. In hun gemeenschap, hun huizen en in het kleine koortje bij de Kapucijnen, die altijd blij waren met een extra zanger, beleefde ik vele onvergetelijke uren en dagen. De vele tochten in de Alpen, de feestelijke mis op het feest van Sint Petrus op de Petrusberg en de mooie gezamenlijke wandelingen in de uiterwaarden van de Inn sterkten mij naar ziel en lichaam. Ik was ondertussen zodanig op krachten gekomen dat ik bij bergtochten in de Wilderkaiser zelfs al in staat was om naar de top te gaan. Hier zag ik ook voor het eerst edelwijs in de natuur. Dit alles kon ik alleen maar beleven omdat dokter Drexel zei dat ik te goed was voor het front. Hij ontsloeg mij gewoon niet uit het ziekenhuis, hoewel dat allang mogelijk was geweest. Ik was namelijk weer kerngezond. Beste luisteraars van Radio Maria, dank u voor het luisteren. En wij hopen dat u de volgende keer weer afstemt op dit programma, om de verdere avonturen van Pater Goldman te horen.